Goedemiddag allemaal. Waardig is uw naam. Ik wil heel graag nog een zegen vragen over het woord wat we vanmiddag mogen lezen. We danken u, Heer, dat u een sprekende God bent. Dank u wel dat u uw woord ook heeft gegeven en dat u door de kracht van uw Heilige Geest ook deze middag in ons midden wil zijn om ons te raken, op te bouwen en aan te scherpen. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Mensen, het thema van vandaag, van deze middag, dat is als banden knellen. Het heeft niks met autobanden of fietsbanden te maken. Iemand anders zei tegen mij, ik moest denken aan de Michelin-poppetje, die allemaal banden om zich heen heeft, die knellen ook. Nee, de banden waar ik deze middag over wil spreken, dat zijn relationele banden, relaties die wij met mensen aan kunnen gaan, maar ook de relatie die wij met God aan kunnen gaan. En ik wil spreken vanuit Jozua 9 deze middag. Jozua 9, en jullie mogen dat opslaan in de Bijbel of meelezen vanaf de Beamer. En ik lees vanaf het eerste vers uit Jozua 9 vanuit de Bijbel in gewone taal. En het volgende lezen we daar. Verschillende koningen uit het gebied ten westen van de Jordaan hoorden over de overwinning van de Israëlieten. En ze spraken met elkaar af om Jozua en de Israëlieten aan te vallen. Het waren de koningen van de Hethieten, de Amorieten, de Kanaïeten, de Perizieten, de Giewieten en de Jebusieten. En ze kwamen niet alleen uit de bergen en de heuvels, maar ook uit de gebieden bij de Middellandse Zee, uit het Libanongebergte. Maar de Giewieten uit Gibeon, en Gibeon was een plek in dat beloofde land, die deden niet mee. Toen zij hoorden dat Jozua de steden Jericho en Ai vernietigd had, bedachten ze een plan, zeg maar gerust een list. Een paar Giewieten zouden doen alsof ze boodschappers waren vanuit een ver land. En dat gebeurde op de volgende manier. De Giewieten legden oude tassen en gescheurde wijnzakken op hun ezels. Ze deden kapotte schoenen en kleren aan en voor onderweg namen ze alleen wat droog brood mee. En zo gingen ze naar het kamp in Gilgal waar Israël was, naar Jozua. En de Giewieten zeiden tegen Jozua en de Israëlieten, hey, we komen uit een ver land en we willen vrede met jullie sluiten. En de Israëlieten zeiden, maar misschien wonen jullie wel in een gebied dat van ons is. En als dat zo is, dan kunnen we geen vrede met jullie sluiten. En toen zeiden de Giewieten tegen Jozua, Heer, wij doen alles voor u. Laat ons uw slaven zijn. En Jozua zei, wie zijn jullie? Waar komen jullie vandaan? En ze antwoordden, we komen uit een heel ver land. We hebben gehoord wat de Heer uw God allemaal gedaan heeft. We hebben gehoord over zijn grote daden in Egypte. En we weten dat de Heer gedaan heeft met de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan. Koning Sihon van Gesbon en koning Og van Bazan die in Astaroth wonen. En de Giewieten vertelden verder. Toen we dat allemaal gehoord hadden, toen stuurden onze leiders en de rest van het volk ons naar jullie toe. We moesten genoeg eten voor onderweg meenemen en we moesten dit zeggen. We doen alles voor jullie. Willen jullie vrede met ons sluiten? Kijk, dit is ons brood. Toen we vertrokken was het warm en vers, maar nu is het zo droog dat het uit elkaar valt. En de wijnzakken waren nieuw toen we ze vulden, maar kijk nu zijn ze versleten. En ook onze kleren en onze schoenen, och, ze zijn helemaal versleten door de lange reis. En toen namen de leiders van de Israëlieten het brood van de Giewieten aan. En daarmee lieten ze op dat moment zien dat ze vrede wilden sluiten. Maar ze vergaten de Heer om raad te vragen. En toen sloot Jozua vrede met de Giewieten. En hij beloofde plechtig samen met de leiders van Israël om hen in leven te laten. 3 dagen later bereikten de Israëlieten de steden Gibeon, Kefirat, Beerot en Kiriat Jearim. Dat waren steden van de Giewieten. En zo ontdekten ze, tot hun verbazing zeg ik er maar bij, dat de Giewieten helemaal niet ver weg wonen. Nee, ze woonden juist dichtbij. Maar toch doodden de Israëlieten hen niet, want hun eigen leiders hadden plechtig beloofd om de Giewieten in leven te laten. En de Israëlieten klaagden daarover bij hun leiders, maar die zeiden, ja, door onze plechtige belofte, dat is een eed, kunnen we de Giewieten niet aanvallen. Dat is zo zeker als de Heer, de God van Israël, leeft. We lezen tot zover uit Jozua 9. Een heel verhaal, een pakkend verhaal vind ik als ik het zo lees. Ik zie het ook zo voor me. Jozua is het Bijbelboek wat gaat over de leider van Israël, Jozua, die over de Jordaan is gegaan en het beloofde land binnentrekt. En God had de boodschap gegeven om de Kanaïeten, die bestonden uit diverse volken, te verdrijven. En deze diverse volkeren die zagen dat Jozua succes had, dat hij slag na slag won. En er kwam vrees onder deze volkeren. En ze dachten van ja, straks zijn wij ook aan de beurt. Laten we een coalitie met elkaar sluiten. Een verbond met elkaar aangaan. Zodat we gezamenlijk kunnen optrekken tegen Israël. Nu was er ook een andere bevolkingsgroep. Dat waren de Gewieten in Gibeon. En die hadden een andere strategie. Die dachten niet van joh, we gaan ook tegen Israël vechten. Ze hadden daar blijkbaar toch niet zoveel geloof in. Ze dachten laten wij proberen door middel van een list vrede te sluiten met de Israëlieten. En dit kaartje is denk ik wel interessant om het een beetje helder te krijgen waar de Gewieten precies verbleven. Dat was in de streek van Gibeon. En het volk Israël verbleef op dat moment in Gilgal. Je hebt verschillende Gilgals in de Bijbel. Een bekende Gilgal, dat is vlak aan de Jordaan. Maar Bijbeluitleggers zijn er wel van overtuigd dat dit het andere Gilgal was en het was wat meer landinwaarts. 30 kilometer, niet zo heel erg ver. En de Gibeonieten, die pakten ezels, die legden oude wijnzakken daarop, oude tassen lazen we. Ze verscheuren hun kleren, ze doen oude schoenen aan. Ze nemen als proviant oud brood mee, om op die manier de indruk te wekken dat ze uit een heel ver land kwamen. Niet een land dichtbij. En we zien de eerste houding van Jozua, die is scherp. Want ze komen tot Jozua. En ik heb er een mooi plaatje bij vanuit de kinderbijbel. Dat helpt ons allemaal om het wat te visualiseren. En Jozua die ziet ze, maar hij stelt wel degelijk vragen. Hij zegt, joh, maar waar komen jullie vandaan? Komen jullie wel van zo ver als jullie zeggen? En de Gibeonieten proberen te overtuigen dat het daadwerkelijk zo is. Dat ze echt komen uit een heel ver land. Ze vertellen een prachtig verhaal en Jozua die stinkt erin. Waarom mocht Israël geen verbond sluiten met de Gewieten? Nou, God die had daar al eerder over gesproken. In Deuteronomie 7, daar lezen we dit. Straks zal de Heer uw God u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen. He, dat is dat beloofde land, het land Kanaan. Veel volken voor u op de vlucht jagen. De Hethieten, en er worden er nog een heleboel andere volken genoemd. En dan staat er ook de Gewieten en de Jebusieten. 7 volken die groter en machtiger zijn dan u. En wanneer de Heer uw God u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. En dan staat er heel expliciet, u mag geen vredesverdrag met hen sluiten. U mag ze niet sparen. En toch is dat wel wat er op dat moment gebeurt. En hoe komt het nu dat het volk Israël, hoe komt het nu dat Jozua erin trapt? Dat hij eerst kritisch is, maar gaandeweg eigenlijk toch met deze Gewieten meegaat. En denkt dat ze werkelijk uit een heel ver land komen. Ik denk dat het onder andere te maken heeft door hun religieus taalgebruik. Want we lezen dat ze dan ook zeggen tegen Jozua, we hebben gehoord wat de Heer, uw God, allemaal gedaan heeft. We hebben gehoord over zijn grote daden in Egypte. En we weten wat de Heer gedaan heeft met de 2 koningen van de Amorieten. Religieus, je zou vandaag de dag zeggen, mooie christelijke taal. Oh, misschien toch wel een broeder of een zuster van mij. Maar het waren misleiders. En ze misleiden ook uiteindelijk Jozua door misschien wel een gevoel van empathie op te wekken. Door medelijden met deze mannen te hebben die er niet uitzagen in gescheurde kleren, kapotte schoenen. En misschien deed dat ook wel iets met Jozua en dacht je, ach, arme sloebers. We moeten ze eigenlijk wel gewoon helpen. En het allermooiste is ook nog eens dat deze Gewieten zeggen van joh, we komen van een ver land. Maar u mag doen met ons wat u wil. We willen als het ware uw slaven zijn. We willen uw dienaren zijn. En we willen graag een vredesverbond met u sluiten. En ik kan me voorstellen dat dat op dat moment Jozua wel streelde. Want hij moest het gevecht aangaan met al die volkeren. En ineens komt er een volk bij zich. En die zegt, joh, we willen niet vechten, we willen je dienaar zijn. In die tijd noemden we dat wel een vazalverdrag. En Jozua hoort het en hij trapt erin. En het is maar 3 dagen later dat Israël van het noorden naar het zuiden afzakt. 30 kilometer lopen. En tot hun verbazing zien ze ineens dat deze Gewieten gewoon in het land Kanaan wonen. En het volk Israël beklaagt zich dan bij Jozua. En zegt, joh, hoe kan dat nou? Kunnen we ze niet aanvallen? En dan zegt Jozua, nee, door onze plechtige belofte kunnen we de Gewieten niet aanvallen. Dat is zo zeker als de Heer, de God van Israël, leeft. Die plechtige belofte, dat is eigenlijk een verbond, dat is een eed wat gesloten is. En dat heeft een bepaalde kracht, ook in de hemelse gewesten. Dat zien we. Dat zien we namelijk ook later, als koning Saul ten tonele verschijnt. En hij de Gibeonieten uitroeit. Want David die zegt dan tegen God, tijdens de regering van David heerste er eens 3 jaar achtereen hongersnood. En David wendde zich tot de Heer en hij vroeg, Heer, hoe kan dat? En de Heer antwoordde, het komt door Saul en zijn moordenaarsbende, omdat hij de Gibeonieten, dat zijn die Gewieten, gedood heeft. Dus vele jaren later staat daar Saul op en hij zegt, joh, ik trek me helemaal niks aan van dat verbond, ik ga gewoon mijn eigen gang. En er ontstaat 3 jaar lang hongersnood. Verbonden die wij aangaan met mensen kunnen ook een bepaalde betekenis hebben in de hemelse gewesten. Dat zien we hier gebeuren. En de vraag die we ons mogen stellen, denk ik, deze middag, hoe kan het dat Jozua in de list van de Gewieten trapte? En eigenlijk staat het antwoord heel duidelijk in Jozua 9 beschreven. Er staat, maar ze vergaten de Heer om raad te vragen. Ze vergaten de Heer om raad te vragen. Ik wil vanmiddag Jozua 9 eigenlijk toepassen naar ons leven vandaag de dag. Ik wil nadenken over relaties, verbonden die wij aangaan met mensen om ons heen. Hoe staan wij in relaties? En er zijn verschillende, ik noem het maar even met een moeilijk woord, relationele verbanden. We kunnen spreken over familiebanden, over de vriendschapsband, over een huwelijksband, een broeder- en zusterband. Een broeder- en zusterband is wat we hier met elkaar mogen beleven als gelovigen. Een zakelijke band, een goddelijke band, maar ook een demonische band. En in een relationele band is er altijd sprake van een bepaalde mate van uitwisseling. Je zendt en je ontvangt. En je beïnvloedt, als het goed is, ook elkaar. Je bent met elkaar verbonden. Met welke mensen gaan wij verbanden, relaties aan? En de grote vraag, laten wij ons daarin bijstaan door de Heere? Vragen wij ook raad aan hem? Ik wil eigenlijk beginnen met de allerbelangrijkste band. En vanuit die relationele band moeten we als het ware ook kijken naar de andere relaties om ons heen. En dat is de goddelijke band die ik ook hier beschreven heb. Paulus zegt in Colossense 2, u hebt Christus Jezus aanvaard als de Heer. Leef in verbondenheid met hem. Wees in hem geworteld, bouw op hem. We hebben als kinderen van God een relationele band met God. We zijn verbonden met hem. En ik vind het zo mooi wat David zegt. Hij zegt, mijn ziel is aan u, dan heeft hij het over God, verkleefd. Uw rechterhand houdt mij vast. Zo mooi. David zegt, ik ben verkleefd aan God. En zijn rechterhand houdt mij vast. En die goddelijke band, dat is de allerbelangrijkste band die we kunnen aangaan. Nou, toch nog eens even terug naar die verschillende banden. Ik ga ze niet allemaal behandelen deze middag. Wees niet ongerust. Maar laat ik eens een band uitnemen waarvan je denkt van, hey, daar hoor je niet zo vaak wat over in de gemeente. Dat is bijvoorbeeld de zakelijke band. Er zijn hier ook verschillende ondernemers in ons midden, dat weet ik. En hoe run je je bedrijf? Ik heb begin maart, 1 maart was dat volgens mij hier ook gestaan. En ik heb toen wat mogen presenteren over Transformed. En dat we bezig zijn met een mediatak. Bedankt voor alle steun. We hebben ook prachtige collecten mogen binnenhalen om echt verder te kunnen bouwen. En het proces vordert gestaag. We zijn echt dankbaar. En ik merkte ook om ons heen kregen mensen daar lucht van, hoorden dat, vinden het interessant, zijn geraakt door het idee om meer met media te doen en jongeren te bereiken met het evangelie, daar gaat het over. En er kwam een ondernemer bij mij op mijn pad. En ik sprak met hem en hij zei, joh, wat een prachtige plannen. En ik kwam er al snel achter dat het een man was die best wel vermogend was, die de nodige financiële middelen heeft. Nou, en als stichting ben je altijd aan het zoeken naar giften en noem het allemaal maar op. En denk, heer, is dit van u? Prachtig, mooi gesprek. Maar ik merkte tijdens het gesprek met deze man dat hij heel veel ideeën had over hoe het zou moeten. Prima, ik wil luisteren naar feedback, goede ideeën, altijd welkom. Maar gaandeweg merkte ik dat hij eigenlijk de organisatie wat naar zijn hand wilde zetten en dat hij invloed wou uitoefenen. En ik dacht, ja, is dat een invloed die goed is? En ik kreeg er enorm veel onrust over. En ik hield het wat van mij af. Ik dacht, ik weet niet of dit van God is. Is dit misschien zo'n, in de context van nu, is dit misschien zo'n giewiet die met een list bij mij probeert te komen en uiteindelijk hele andere bedoelingen heeft? En het bijzondere was dat echt vrij korte tijd daarna ik contact had met een goede vriend van mij, Pieter Zwart. Sommigen kennen hem wel, hij leidt een bijbelschool in Ermelo. En hij was naar ons kantoor toegegaan, hier in Wierden. En ik zat met op de bank. En hij zei, joh, Sander, toen ik hier naartoe reed, toen vroeg ik aan de Heer, heb je misschien een woord voor Sander voor mij? Nou, dat is altijd prachtig, als mensen daarna uitstrekken. En hij ontving een indruk, en hij had 2 indrukken. Maar 1 indruk wil ik graag delen. Hij zei tegen mij, ja, hij zegt, je invloed gaat vergroten, er gebeuren mooie dingen. En ik geloof dat er ook mensen zullen zijn die hieraan mee willen werken. Maar kijk ook uit met mensen met geld. Ik denk, oké. Hij zegt, want voor je het weet, krijg je mensen in de organisatie die denken, joh, wie betaalt, die bepaalt. Hij zegt, je moet altijd kritisch zijn, ook aan mensen die giften willen geven. Want het kan heel verleidelijk zijn om daar zomaar ja op te zeggen. Moet je nagaan, ik zat precies in zo'n situatie. En ik kwam thuis bij Corina en ik zeg, joh, moet je luisteren wat er is gebeurd. Hoe belangrijk is het om scherp te zijn? Dus ook in het bedrijfsleven. Een tijd terug had ik contact met een ondernemer die zei van, joh, ik heb een enorme uitdaging. Er is een partij die ook mee wil in dat wat ik verkoop als ondernemer. En dat is behoorlijk groot. En dat kan maken dat mijn omzet enorm kan groeien. Dat betekent ook dat ik personeel moet aannemen. Maar dat heeft ook wel een consequentie, want stel voor dat als over 1 of 2 jaar zo iemand weer uit mijn bedrijf stapt en niet meer mijn product wil overnemen, dan zit ik in 1 keer met 50% van mijn omzet wat ik kwijtraak en dan moet ik mensen ontslaan en misschien kan het wel zelfs richting een faillissement gaan. Wat moet ik doen? Jozua, wat vergat hij? De Heere te raadplegen. Ga dan naartoe met God. Want God wil zeggenschap hebben over alle relationele verbanden die wij aangaan. God wil daar betrokken in zijn. Ik heb vriendschap bijvoorbeeld staan. Joh, waar sluit je vriendschappen mee? Met wie verbind je je? Met wie ga je op vakantie? Weet je, we zeggen heel vaak wel van vriendschap, dat is ook heel goed met niet-gelovigen te hebben. Want als je een vriendschap hebt met niet-gelovigen, kunnen we ze ook beïnvloeden en iets van de genade van Jezus laten zien. Ik zeg amen, dat is absoluut waar. Maar de vraag denk ik die altijd voorop moet staan, dat is de vraag, beïnvloed jij werkelijk dan je vrienden of beïnvloeden die vrienden jou in een negatieve zin van het woord? Ga naar de Heer en vraag om raad. Is dit een goed contact of is dit een contact wat mij juist uiteindelijk verder van u afdrijft? We kunnen verschillende relaties aangaan, rollen in bepaalde relaties waarvan je later denkt, gaat dit goed? Giewieten die we tegenkomen, bijvoorbeeld op ons werk. Stel voor, je werkt op een plek en er is een vrouw die komt naar je toe en je ziet dat ze heel erg verdrietig is. dat er dingen gebeurd zijn in haar leven en je spreekt met haar en ze heeft een moeilijke jeugd gehad. En jij als man hoort het allemaal aan en je ervaart compassie en je denkt, oh, hoe kan ik haar helpen? Maar voordat je het weet, merk je ook dat jouw ziel met haar ziel wat aan het verstrengelen is. En je bent thuis en je denkt, hey, ze werkt vaak op deze dag over. Ik moet eigenlijk ook overwerken, dat komt wel goed uit, kan ik weer praten? En voordat je het weet, kom je in een relatie waarvan je eigenlijk wel weet, als ik de Heer om raad vraag, dan zegt de Heer, joh, ik denk dat je beter deze relatie kan beëindigen. Dit is een band die gaat knellen. En andersom kan het natuurlijk net zo zijn als vrouw, dat je een mooie man tegenkomt. Dat misschien even wat minder goed gaat in jouw relatie, in jouw huwelijk. En deze man die zegt ook, joh, ik heb ook een slecht huwelijk, loopt ook niet goed. En je ervaart een bepaalde lotsverbondenheid met elkaar. En je gaat met elkaar in gesprek. En voordat je het weet, kom je in een relatie terecht die jouw huwelijk kan beschadigen. Joh, en de start kan heel goed bedoeld zijn. En ik wil niemand veroordelen, want oprecht kan je echt mededogen en bewogenheid hebben voor die ander en die ander willen helpen. En ik zeg ook niet dat je een ander niet mag helpen. Maar de vraag is wel altijd daarin, wat vindt de Heere ervan? Raadplegen we hem ook in die contacten die we leggen? Want voordat je het weet, kan het een band zijn die kan knellen. Als het gaat over het huwelijk, dan denk ik dat het huwelijk eigenlijk wel de meest belangrijke band is naast de goddelijke band die we met Vader God mogen hebben. Als we spreken over de huwelijksband, wil ik eigenlijk een beetje inzoomen op partnerkeuze. Ook voor de jongeren boven, luister goed mee. Ik ben geen Dr. Love, ik ga niet adviezen geven welk setje goed bij elkaar past. Ik ga ook niemand verbinden. Maar ik geloof wel dat de Bijbel hele zinnige dingen hierover zegt. En je hoort denk ik heel vaak van, ze zeggen ik mag geen relatie aangaan met een niet-gelovige. Ja, waarom is dat dan? Kort stukje inzicht hoop ik te geven. Ik denk dat dit echt belangrijk is. Als we spreken over het Bijbels mensbeeld wat we in de Bijbel terug zien komen, dan zijn we een eenheid naar geest, ziel en lichaam. Ons lichaam is het omhulsel, dat kunnen we allemaal zien van elkaar. De ziel, dat is eigenlijk de psyche, dat is de plek waar we denken, dat is de plek waar we emoties ervaren. De ziel is ook de plek waar we keuzes vanuit kunnen maken. Maar in ons, en dat is het Bijbels mensbeeld, hebben we ook nog een geest. En als we tot geloof komen, dan is het de Heilige Geest die in ons hart, in ons leven komt en woning maakt. En vanuit die geest wordt ook onze ziel aangeraakt. Als het goed is, als je tot geloof gekomen bent, verander je van denken. Als je tot geloof gekomen bent, dan worden je emoties aangeraakt. Mag je vreugde ervaren. Als je tot geloof gekomen bent, is het ook de Heilige Geest die jou helpt om goede keuzes te maken overeenkomstig de wil van God. Nou, als we een relatie aangaan met iemand en daar uiteindelijk ook mee trouwen, dan gaan we, zoals de Bijbel dat noemt, een eenheid vormen. Een eenheid vormen met de ander. Op meerdere plaatsen in de Bijbel komt dit naar voren. Jezus citeert Genesis, Paulus hier citeert Genesis. En ik denk dat dit een belangrijke basis is, ook in ons geloof. Dat is de scheppingsorde van God. En dan staat er, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. En Jezus zegt er ook bij, zo is dat vanaf het begin geweest. Maar het is mooi als je deze tekst ontleedt, namelijk dat een vader en zijn moeder, dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich hecht aan zijn vrouw. Want dat woordje hechten vanuit het Grieks, dat is proskoulou. En proskoulou betekent vastlijmen, verkleven, zeer intens, een eenheid worden met elkaar. En dan staat er, en ze zullen één lichaam zijn, maar zeker vanuit het Joods denken zijn geest, ziel en lichaam altijd met elkaar verbonden. Eén lichaam zijn betekent ook een eenheid zijn in je huwelijk naar geest, ziel en lichaam. Dan gaan we terug naar dit modelletje. Jij bent christen, je bent op zoek naar een huwelijkspartner. Je bent aan het daten en je komt iemand anders tegen, een ander. En als je zegt, ja, ik wil daar een relatie mee aangaan, dan gaan er dus banden ontstaan. Een band waarin zowel het lichaam als de ziel als de geest met elkaar verkleefd worden. En zeker in de seksuele omgang is dat volledig daarin aanwezig. Ook dat vanuit het lichaam naar de ziel, naar de geest. Maar de vraag die je dan moet afstellen, denk ik, dat is: welke geest zit er in de persoon tegenover mij? Want als je zegt, ik wil een volledige eenheid met die ander worden, dan is dat belangrijk dat als je je verkleeft met die ander, dat dat ook een kind van God is. Want Gods geest in jou bepaalt uiteindelijk hoe je wil wandelen. En hoe kan je een eenheid vormen met iemand die niet in datzelfde lijn van Gods woord wil wandelen? Hoe werkt dat dan? Paulus die zegt, volgens de wet hoort een vrouw bij haar man zolang die man leeft, maar als haar man is gestorven, mag ze opnieuw trouwen. Ze mag trouwen met wie ze wil, nou ja, zegt hij, maar het moet wel met de man zijn die bij de Heer hoort. Een andere tekst sluit geen enkel verbond met een ongelovige. Een huwelijk is met recht een verbond. Want waarin lijken goed en kwaad op elkaar, of waarin lijkt het licht op het donker? De goddelijke band in jou, die heeft, als het goed is, invloed op hoe je met dingen omgaat. Een diepgaande invloed op hoe je leeft. Als het gaat over de seksuele moraal, als het gaat over de rol van gebed in je gezin, geld en tijdsbesteding, welke programma's je kijkt in de media, welke muziek je luistert op Spotify. En zeker ook de opvoeding die je geeft aan je kinderen wordt, als het goed is, bepaald vanuit die relatie met God. En hoe werkt dat dan als iemand tegenover je staat die God niet kent? En ik kan me voorstellen, joh, hey Sander, dat is wel een beetje radicaal. Amen. Maar ik geloof echt in het woord van God. En ik ben soms wel eens bang, ook in deze postmoderne tijd, dat wij bijbelteksten lezen en denken, ja, het komt ons niet zo goed uit en we proberen de bijbelteksten opnieuw te hertalen of naar onze hand te zetten. Maar Gods woord is best heel helder, ook over deze zaken. En ik wil niemand veroordelen en ik wil zeker niet mensen veroordelen die ooit wel in zo'n relatie gegaan zijn en misschien nu hier zitten en zeggen, joh Sander, je hebt makkelijk praten met je christelijke vrouw, maar ik heb het niet. En het is best moeilijk. En ik geloof ook echt oprecht dat Gods genade werkzaam wil zijn, ook in je relatie, als je een niet-gelovige partner hebt. En de hoop dat de ander ook tot geloof gaat komen. Maar ik zeg er wel bij, als het excuus is, ik ga een relatie aan met een ander in de hoop dat de ander tot geloof komt, je zit daar nog aan vooraf. Het huwelijk is geen evangelisatieinstituut. Het huwelijk is iets om je te verbinden met de ander, een eenheid te zijn. En het huwelijk is uiteindelijk een afspiegeling van de bruid en de bruidegom. Jezus en zijn gemeente. Een andere band die ik nog graag wil benoemen, dat is een heftig stukje, dat is een demonische band. Want we hebben net gezien, we zijn geschapen naar geest, ziel en lichaam. En als mens zijn wij niet alleen aards, maar we zijn ook een spiritueel wezen. Wij kunnen contact leggen met de bovennatuurlijke wereld. We kunnen contact leggen met God in de hemel door de Heilige Geest. Halleluja, dat is een fantastische spirituele band. Daar wil ik vanuit leven. Maar er is ook die duistere band. Er is ook een demonische band. En dat zijn geen sprookjes vanuit de Bijbel of waanzin vanuit de middeleeuwen. Vandaag de dag is het niet anders. En de demonen willen heel graag ook invloed hebben in iemands leven. In Efeze 4, vers 27, daar staat, geef de duivel geen voet. Maar als je het leest vanuit het Grieks, dan staat er, geef de duivel geen domein. Dat staat er eigenlijk in het Grieks. Geef de duivel geen domein. En hoe kan de duivel domein krijgen? Nou, het kan bijvoorbeeld ook zijn vanuit je leven nog voordat je christen was, dat je bezig geweest bent met occulte zaken, met glaasje draaien, geesten oproepen. Dat kan. En dat op die manier de duivel een voet heeft gekregen in jouw leven. Maar het kan ook zijn dat je bezig geweest bent met alternatieve geneeswijzen, dat je naar een reiki-meester geweest bent. Er zijn verschillende mogelijkheden. Oosterse religies, waar je mee bezighoudt, afgoderij, toverij, hekserij, op verschillende manieren willen demonen heel graag een claim leggen op iemands leven. De bandje mag alvast naar voren komen. En weet je, als ik over dit onderwerp spreek, en ook zeker die occulte banden, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hier ook mensen zijn die zeggen, ja, als ik heel eerlijk ben, spelen er wel dingen in mijn leven. Ik merk als de intense lofprijs en aanbidding is, dat ik onrustig word als het avondmaal voorbij komt, dat ik last krijg van stemmen of ik ga zweten of er gebeuren andere dingen. En wat ik eigenlijk heel graag wil zeggen, schaam je er niet voor. Want zolang schaamte een belangrijke rol heeft in je leven, dan kan je het niet in het licht brengen. We zijn broers en zussen met elkaar hier in de gemeente om elkaar te helpen. En uiteindelijk ook elkaar te helpen om in vrijheid, in Christus, te kunnen gaan wandelen. Het verlangen van Jezus voor ons allemaal is dat wij goede verbindingen, goede betrekkingen met mensen aangaan en ons laten leiden door die goddelijke band. En ik weet dat ik deze middag best wel snel ga en allerlei dingen aantip. Maar het is niks meer dan mijn verlangen dat we gemeente zijn met elkaar die ons richt op het woord van God. En die zegt, daarvanuit wil ik leven. Want de radicaliteit, dat is de plek waar Gods geest ook echt mensen kan veranderen. Het kan zijn dat je zegt, joh, je spreekt over een situatie die ging richting overspel. Je spreekt over een situatie, over vriendschap die een verkeerde invloed heeft op mijn leven. Je spreekt over occulte machten. Ik herken dingen in mijn leven. Opnieuw zeg ik, schaam je niet. Kom naar het licht. Want daar waar het licht is, daar kan de duisternis niet zijn. En kunnen banden ook daadwerkelijk verbroken worden. Denk na, wat heeft invloed op mijn leven? En waar moet ik afstand in doen? En wees niet zoals Joshua om de Heere niet te raadplegen. Maar vraag het hier zelf. En ik denk dat het goed is een moment te nemen van stilte. Onze ogen te sluiten. En ook te vragen aan de Vader God. Vader, wat zijn de plekken in mijn leven waar ik naar buiten toe moet komen? Wat ik in het licht moet brengen, zodat ik vrij kan zijn. Heilige Geest, op dit moment wil ik u bidden dat u die plekken in ons hart openbaart waar duisternis is, waar verkeerde relaties zijn. Om het uiteindelijk in het reine met u te brengen. In het begin van de dienst vertelde Jan ook iets over die vrouw die hij heeft ontmoet. Waar bressen geslagen zijn ook in haar ziel. Waar banden zijn geweest. Die vandaag de dag misschien nog steeds invloed op haar kunnen hebben. En deze vrouw heeft genade gevonden. Maar het kan zo zijn dat als je hier bent, dat je zegt van ja, ik heb ook te maken met negatieve banden of te maken gehad met negatieve banden. En dat heeft beschadiging opgeleverd in mijn leven en ik kom er moeilijk vanaf. En ik heb ook de overtuiging dat Gods geest je vanmiddag wil aanraken en dat hij echt herstel en genezing daar ook kan geven. En God mogen we altijd weer een nieuwe start maken. Dank u wel dat u een God van leven bent, dat u een God van bevrijding bent. En ik bid voor een ieder deze middag die in zijn hart een keuze heeft gemaakt om misschien afstand te doen van een bepaalde relatie. Heilige Geest, dat u dat gaat bekrachtigen en dat u dat gaat zegenen in Jezus' naam. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Jezus. Vader, we danken u dat we ons mogen verbinden met u. U bent de God van het leven. En door uw leven, Heer, mogen wij licht verspreiden. En u roept ons op om in het licht te komen. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u zo ons allemaal zegenen. In Jezus' naam. Amen.